Hallo en welkom bij aflevering 197 van de Anonic Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het bijzondere gesprek met Alet Sticker. Alet is geboren in 1928. Ja, je hoort het goed. Bij ons gesprek is hij 91. Hij studeerde scheikunde technologie in Delft en was gedurende 30 jaar actief op topposities in het bedrijfsleven. Een passie voor evolutionaire filosofie vormt een rode draad in zijn leven. Gedurende de laatste 35 jaar heeft hij zich beijverd om het besef te doen doorbreken dat ecologie en economie in elkaars verlengde liggen en geen opponenten zijn. Via een bevriende ondernemer, Else Boutkan, kreeg ik het nieuwste boek van Alet Sticker. Code Oranje voor het leven op aarde. Kansen en gevaren voor de innovatie-explosie in het perspectief van de evolutie. Al langere tijd denk ik na over het effect van wat wij als mens op de aarde hebben. Ondernemers met een bedrijf hebben als doel mensen te helpen en om geld te verdienen. Dat het lang niet altijd in balans is met het welzijn van de aarde is niet meer te missen vandaag. Dit korte boek, dit dunne boek, geeft inzicht in innovaties die de aarde heeft doorgemaakt en het effect van innovaties van de mens in de laatste honderden jaren. Er is zoveel te ontdekken en onderzoeken over dit onderwerp en welke rol ik daar als ondernemer en als mens in kan spelen. Een belangrijke conclusie ontdekte Alet is dat er meer gebruik gemaakt moet worden van beide hersenhelften. Niet alleen bezig zijn met het meetbare deel zoals efficiëntie, output, omzet, maar ook met de ecologische, sociale, ethische, culturele en levensbeschouwende aspecten. De zaken die niet meetbaar zijn, maar er wel zijn. Mijn tip voor jou, koop dit boek, je leest het echt snel uit, en deel het weer. Wat ik graag opnieuw had gedaan, was deze podcastopname met Alet, omdat ik een standaard ben vergeten voor de microfoon. Hierdoor hielden we beide onze microfoon met de handen vast. En dit heeft er vooral bij Alet voor gezorgd dat er wat achtergrondrommelende geluiden zijn door het tikken op de microfoon. Hopelijk lukt het je om dat te negeren tijdens het luisteren van dit gesprek, want dat is het meer dan de moeite waard. Veel plezier met de inzichten van Alet. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hanning.
Ik zit hier in het Souterrain aan de Prinsengracht bij Alet Sticker aan tafel. Welkom Alet. Welkom in de podcast, dus voor duidelijkheid. En niet in je huis, want dat is jouw huis.
Nou, welkom bij mij dan.
Ja, precies. En ik heb een mooie kans gekregen via iemand die je ken om hier te praten, want die had gewerkt met jou aan jouw essay. Ik noem het gewoon een boek, maar jij noemt het heel erg duidelijk een essay. En het essay, dat heet Code Oranje voor het leven op aarde.
Ja, misschien is de ondertitel nog belangrijker.
Oké, doe maar.
Kansen en gevaren van de innovatie-explosie in het kader van de, in het perspectief van de evolutie.
Ja, en belangrijk hierbij is dan dat het gaat over dat is een van de dingen die ik heb gelezen als een heel belangrijk ding, is de innovatie gecombineerd met oog voor de ecologie, of voor het milieu, of voor de wereld.
Met oog voor ecologie, maar ook met het oog op wat zijn de sociale consequenties van de innovatie, wat zijn de ethische consequenties, wat zijn de ecologische en ook wat zijn de culturele consequenties, maar ook wat zijn de levensbeschouwelijke consequenties. Dat is heel erg nodig, denk ik, want de meeste innovaties van de afgelopen paar honderd jaar zijn, daar is die vraag niet gesteld. Ik ben zelf in Delft opgeleid. En tijdens mijn studie in Delft is nog nooit aan de orde geweest van, als je met innovatie bezig was en bent, wat je doet, maar dus wat je ook doet als je studeert, wat nou die sociale, ecologische, ethische enzovoort consequenties van jouw innovaties zouden kunnen zijn. En aangezien die vraag niet bestond, werd er ook niet over gepraat of gedacht en werd gewoon toegepast wat je had ontwikkeld. En that was it.
En waarom bestond die vraag niet, denkt u?
Ik denk omdat wij toen in die tijd ons niet realiseerden wat de lange termijn de consequenties van technologische innovaties kunnen zijn. Neem nou bijvoorbeeld een van de belangrijkste is natuurlijk de energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dus de stoommachine, de elektriciteitsopwekking, de brandstofmotor. Allemaal prachtige vindingen die een hele hoop bijgedragen hebben tot het verbeteren van het gemak van de mensen in deze wereld, maar ook verbetering van hun levensstandaard. Het heeft een ongelooflijke impact gehad. Maar alle drie, dus zowel de stoommachine als de verbrandingsmotor als de elektriciteitsopwekking, zijn gebaseerd op fossiele brandstof. En fossiele brandstof, dat weten wij nu, is natuurlijk A, wordt het op een gegeven moment schaarser, maar B, het gebruik daarvan in de explosieve manier waarop dat gegaan is na de 19e eeuw, heeft de CO2-problematiek veroorzaakt. En dat heeft niemand die toen bezig was met dat onderwerp voorzien. Behalve misschien de bekende Duitse wetenschapper Humboldt. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Die in het jaar 1800 voorspeld heeft toen hij op reis was door Zuid-Amerika. En daar zag hoe de koloniale mogendheden alle bossen daar aan het kappen waren. En die bossen daar verdwenen. Zoals trouwens nu wij nog steeds doen. Dat zegt, als je daarmee doorgaat, dan gaat het CO2-gehalte in de lucht stijgen. En daarmee zal de aarde voor opgewarmd worden. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd in 1800. Dus er waren wel hele aparte mensen die dat wel door hadden. Maar de gemiddelde ingenieur, ondernemer en bestuurder die toen geconfronteerd werd met deze geweldige mogelijkheden, dacht er helemaal niet aan. En nu, ja, in 2020 of 2019, hebben we daar een groot probleem mee. En dat hebben we dus niet voorzien.
Ja, maar nu, het is toch al wat langer dan nu. Door meerdere mensen al 20 jaar gezegd. En toch negeert nog het grootste deel van de mensheid.
Dat is een ander punt dus. Eerste plaats dat we het bij oorsprong bij de innovatie niet doorhebben dat dit mogelijke consequenties kunnen zijn. Maar het tweede is dat als het eenmaal beseft wordt dat er gevaarlijke, dan heb ik een ander patroon ontdekt in dat hele tijdsverloop wat er dan verloopt vanaf het moment dat men ontdekt er is iets fout. En dat is het volgende. Dat geldt eigenlijk voor alle grote innovaties, ook vandaag de dag. Met name ook de hele G5-situatie, om maar even 5G-situatie, om maar iets anders te noemen. De wetenschappers beginnen altijd met aan de bel te trekken. Dat is het eerste. Dat is met het klimaatprobleem rond 1970. Zijn de wetenschappers gaan aan de bel trekken van hier zou wel eens iets mis kunnen gaan. Dit heeft een enorm effect op ons klimaat. Dan duurt het heel lang voordat daarnaar geluisterd wordt. Bovendien zijn er ook wetenschappers die zeggen dat dat niet klopt, dat het niet waar is. Er zijn veel verschillen van mening. Dat duurt dan 10, 20 jaar dat daarover gepraat en geschreven wordt. Op een gegeven moment begint het duidelijk te worden, dat is dan het volgende punt van de reeks, dat de pers begint er zich mee te bemoeien. Die zien uit publicaties dat er aan de bel getrokken wordt. Die beschrijven dat in kranten en in tijdschriften. Dan wordt er iets wakker gemaakt. Dat duurt ook weer minstens een jaar of 10, Dus ik heb dat wel nagegaan hoe dat gegaan is met het klimaatverandering. Dan kom je dus op het moment dat de overheden door beginnen te krijgen, dat is de derde stap, dat er iets echt mis is, dat ze maatregelen moeten gaan treffen. Dat duurt ook weer een hele tijd. Er zijn politieke problemen die daarmee te maken hebben ook. Als het op een gegeven moment dan toch zaak wordt dat de politiek zegt, wij moeten iets veranderen. En dat is bij het klimaatprobleem natuurlijk heel duidelijk het Parijsakkoord. Hè? De politiek zegt, hier moet iets gaan gebeuren. Dan is het bedrijfsleven, die al een tijdje lang hiernaar heeft gekeken en zich bewust is van het feit dat er iets mis is, hebben nog niet zo gek er veel aan gedaan. Maar die zien dat er maatregelen gaan komen en gaan vervolgens tegenmaatregelen nemen om te zorgen dat het in orde komt. Dus technisch innovatief denken, dat noem je dan een tegenbeweging. Hè? Tegen de oorspronkelijke innovatie ga je nu bedenken hoe kunnen we de nadelige effecten voorkomen en opheffen. Nou, dat hele traject van bewustwording door al die jaren heen, dat heeft bij de van 1970 tot, we praten nu, 2020, hè? Dus ja. Dat is 50 jaar.
Ja.
En nu zijn we nog bezig met te zeggen, wij moeten wel zorgen dat het in 2050 voor elkaar is. En dat is nog allerminst zeker, want iedereen doet zijn uiterste best nu om de problemen op te lossen. Maar er zijn allerlei factoren die toch tot vertraging leiden. Een van de belangrijke factoren is de economische groei. Ik hoorde net op de radio een verhaal over de vliegtuigindustrie en het vliegverkeer. Die groeien op het ogenblik in de wereld met zo'n 5% per jaar. Maar de maatregelen die ze nemen om minder uitstoot te creëren en bij te dragen tot een verlaging, dat is ongeveer 1,5% per jaar. Dus de groei heft de verbetering weer op. En dat is met heel veel andere gevallen gaat dat zo. Dat je doet heel veel om te verbeteren, maar tegelijkertijd groei je zo hard dat die verbetering alweer bijna weg is. Nou ja, dat is een dat is patroon. Wat ik zie, dat heb ik gezien bij de zure regen. Je hebt het gezien bij het ozonlaaggat, wat nu bijna opgelost is. Maar dat is wel in 1980 aangemeld. En nu hopen we dat in 2040 opgelost is. Dus bijna opgelost, maar zulke lange tijden gaan er overheen. Dus dan vraag je je af, wat kunnen wij nou doen om die tijden korter te maken?
Ja.
Luister naar de wetenschappers, luister naar de pers, ga sneller met elkaar praten over oplossingen en denk alvast bij, terwijl je innoveert, denk dan alvast na, wat zou eventueel, je kan niet alles voorzien, maar je kan wel meer voorzien dan wij in het verleden gedaan hebben.
Het zijn een aantal dingen die ik nu aan vragen bedenk als vervolgje op. Alleen, ik wil even een stapje terugmaken.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat genoeg mensen nog niet precies weten wie al het stikken is. En ik denk dat het goed is om te snappen wie je is, wie je bent. Om te snappen waarom je hier een bepaald idee heeft gevormd in de tijd en wat voor waarde dat idee heeft.
Ja.
Want je had het net over Delft, studie.
Ja.
Scheikunde had hij dan gestudeerd, is het goed dat onthouden?
Ja, scheikundige technologie heette dat toen, ja. Technoloog heette je toen in Delft, als je dat studeerde.
En hoe kwam je tot die keuze? Hoe kwam je op dat moment tot de beslissing om die studie te volgen?
Nou, gek is dat je op die leeftijd, want dat is natuurlijk 1946 dat ik ging studeren. Je bent zo jong dat je nog vrij simpel redeneert. En mijn redenering was in de eerste plaats dat ik op het Berlijnse gymnasium waar ik op school was, scheikundeles altijd de meest interessante vond van allemaal. Omdat je daar zag dat dingen konden veranderen in kleur en in substantie en in functie door eenvoudig ze met elkaar te mengen. Dat vond ik zo wonderlijk, maar ook zo interessant dat je dat ook kan meten en kan berekenen met formules en zo. Dus dat vond ik waanzinnig interessant. En verder, ja, wat een verschrikkelijk onbelangrijk ander element was, dat mijn vader was in die tijd directeur van Heineken. En ik heb daar een keer een zomer op het laboratorium van Heineken mogen werken. En dat vond ik zo leuk. Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk scheikundig ingenieur worden, want dan kan ik misschien ook in het bedrijfsleven de scheikundige technologie gaan toepassen, die ik dan ga leren. Dus dat waren de twee overwegingen.
Ja, uw vader was op dat moment dus directeur bij Heineken.
Ja.
Heb daarna nog een aantal hele bijzondere functies gehad.
Mijn vader?
Ja.
Ja, hij was dus als directeur van Heineken was hij in de oorlog natuurlijk ook ondernemer die zich inzette tegen de bezetter. Maar er waren natuurlijk meer ondernemers die dat deden. Dus hij had een groep van ondernemers die zich tegen de bezetter verzetten.
Ja.
En datzelfde speelde natuurlijk bij de vakbonden. En in die oorlogstijd hebben dus de vakbonden en de werkgevers elkaar gevonden in de strijd tegen de bezetter. En toen dus na de oorlog de Stichting van de Arbeid werd opgericht, waar mijn vader de eerste voorzitter van was, samenwerking tussen werkgevers en werknemers, was hij eigenlijk al in een soort politiek vaarwater terechtgekomen. Hij heeft toen de VVD opgericht samen met professor Oud. En is toen in de politiek terechtgekomen. En voordat hij het wist, zat hij in de Kamer. En voordat hij het wist, was hij minister van Buitenlandse Zaken. In het tweede kabinet Drees. Dus die ging een hele andere kant op.
Ja.
Maar dat heeft verder weinig invloed gehad op mijn leven. Want ik ging toen al studeren en heb mijn eigen weg toen gevonden via Delft.
Ja.
Mijn vader was jurist van huis uit. Mijn broer was ook jurist, dus ik was een beetje een vreemde eend in de bijt.
Ja.
Dat ik technologie ging studeren. Maar ik heb er geen spijt van gehad.
Nee, misschien, want dat was ook wat ik dacht. Oh, dat is wel, uw vader ging die kant op, meer publiek in en je ging nog dieper de techniek in.
Ja. Ja.
En bent later door allerlei fusies en samenvolging bij AXO was het bestuur?
Ik ben eerst mijn carrière gemaakt. Vier maanden heb ik in Canada gewerkt. Ik ben in 1953 geëmigreerd naar Canada, omdat ik wou een keer heel ergens anders in een ander land, in een andere cultuur zijn. Eerlijk gezegd ook een klein beetje, omdat iedereen altijd aan mij vroeg, ben jij de zoon van Sticker? Daar had ik ook een beetje genoeg van. Dus ik ben daar gewoon in mijn eentje als pionier naar gegaan met mijn vrouw toen. En, maar we waren heel jong, we waren 24. En daar heb ik 4 jaar gewoon als ingenieur gewerkt in het chemisch bedrijfsleven van Canada. Maar ik werd gevraagd op een gegeven moment, toevallige omstandigheden, of ik misschien interesse had om te gaan werken bij Sickens Sassenheim. Sickens lakfabrieken. Dat was 4 jaar nadat ik was vertrokken. En dat trok mij wel aan. En bovendien vonden mijn vrouw en ik dat de Noord-Amerikaanse cultuur boeiend en spannend en leuk was. Maar dat we toch heel erg veel van de cultuur van Europa misten.
Hmm.
Dus we zijn teruggegaan. Toen ben ik bij Sickens gaan werken. Dat was toen een bedrijf met 800 mensen. Ik vond het een klein, overzichtelijk bedrijf. Ik had in Canada bij een heel groot bedrijf gewerkt. Dat vond ik te groot. En dit leek mij veel leuker. Maar ja, toen is dus in de loop der jaren, 10 jaar nadat ik daar was begonnen, ik ben daar uiteindelijk wel directeur geworden van Sickens. Maar intussen werd Sickens overgenomen en lid van een fusie van chemische bedrijven. Nou, dat gaat nu te ver om daar verder op te gaan, maar dat heeft uiteindelijk geleid tot AXO. En uiteindelijk kwam ik tot mijn verrassing en verbazing in de raadsbestuur van AXO terecht.
Verrassing?
Dus dat is toen gebeurd.
Maar hoezo was het een verrassing?
Nou ja, dat ik begon bij een klein lakfabriekje in Sassenheim. En dat ik uiteindelijk terecht kwam in het raadsbestuur van een soort multinational. Dat had ik niet voorzien, niet verwacht. Juist omdat ik dacht, ik wil liever bij een kleiner bedrijf werken, want dan heb je veel meer contact met mensen. Je hebt contact met de productie die je maakt, je hebt contact met de klanten. Het is veel rechtstreeks allemaal. Zo'n grote onderneming.
Ja.
Dus sta je verder weg. En dat trok me niet toe aan toen. Maar ik ben er toch in terecht gekomen.
Want dan bij Sickens was op dat moment ook dus de achtergrond, de technische achtergrond van waarde. Toen je daarheen ging, toen je naar Sickens ging, dat de scheikundeachtergrond was die.
Ja, ik heb eerst een jaar lang bij Sickens alle fabrieken moeten werken en de laboratorium moeten werken om door te krijgen wat daar gemaakt werd, hoe het gemaakt werd. En het is allemaal toegepaste scheikunde, ja.
Ja. En toen eenmaal na al die fusies dat het AXO was, Mis je dat niet, dat deel?
Jazeker. Dat heb ik heel erg gemist. Maar ik ben ook nog een aantal jaren na Sikkens directeur van de Koninklijke Zout in Hengelo geweest. En daar stond je ook dicht bij de fabriek en bij, bij het product wat je maakte.
Yeah.
En de afgeleiden die daaruit gemaakt werden, chloor en soda enzovoort. Dus dat is allemaal nog wel chemie, die stond er redelijk dichtbij.
Yeah.
In het kantoor keek je ook uit op de fabriek.
Yeah.
Dus daar was je vlakbij. Maar toen ik eenmaal in de raad van bestuur werd gevraagd, verdween ik op een hoofdkantoor in Arnhem, waar alleen maar kantoormeubelen waren en collega's en secretaresses, maar geen fabrieken en geen producten.
Ja, ja. Axel Hengelo heb ik ook nog een vakantie een keer gewerkt vanuit een installatiebedrijf. Moesten we daar installatiewerkzaamheden doen voor mijn vakantiewerk. Dus dat is wel grappig. Ik kom uit Haaksberg, dat is niet zo heel ver van Hengelo, dus dat was een logisch iets. Maar dat was na uw tijd, denk ik.
Ja.
En dan, op een bepaald moment maakte je de overstap naar een andere tak van sport.
Ja, dat is, gaat een heel verhaal aan vooraf, maar ik denk dat de podcast niet geschikt voor is.
Nee.
Dat is te lang.
Ja.
Maar ik ben op een gegeven moment in een situatie terechtgekomen, want ik ben toen vaak zo door allerlei toevallige omstandigheden terechtgekomen bij RSV, een scheepsbouwconcern van die tijd, wat misschien sommigen onder de toehoorders nog wel kennen. En nou, door de malaise van de economie en ook door de teruggang van de hele scheepsbouwwereld, maar met name in Europa, gingen alle scheepsbouwbedrijven in Europa eigenlijk kopje onder. En zo ging RSV ook kopje onder. En ik dus ook. En toen ik dus daar zonder baan was op een gegeven moment, ik was toen 55. Toen moest ik beslissen, ga ik nu verder kijken of ik nog weer iets anders kan gaan doen in de ondernemerswereld, of ga ik iets anders doen? En toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik geloof dat ik in ieder geval 2 jaar even geen beslissingen moet nemen, want bij iedere grote discontinuïteit in je leven, of het nou een overlijden is, of een scheiding, of een baanverlies, dit soort grote discontinuïteiten, dan moet je even heel rustig blijven, voordat je te snel gaat reageren en snel andere dingen gaan doen.
Hmm.
En toen ben ik een boek gaan schrijven. En dat boek, dat ging eigenlijk over een heel ander onderwerp dan uiteindelijk wat voor mij heeft betekend. Ook dat zal ik niet te vaak veel over zeggen, want dat duurt te lang. Het was een vrij filosofisch boek, maar het boek komt tot de conclusie dat als wij iets willen doen aan een goede toekomst voor de mensheid, dat we dan veel meer aandacht moeten gaan besteden aan ecologische aspecten van dat wij produceren en wat wij verkopen en wat wij gebruiken, dan wat we nu toe gedaan hebben. In mijn tijd bij Axo is daar minimaal tijd en aandacht aan besteed. Ik herinner me nog wel dat in 1972 wij bezoek kregen van Frits Butcher, dat was het lid van de Club van Rome. Over het Club van Rome rapport, daar hebben we met heel veel aandacht en belang naar gelezen en geluisterd. Maar ja, de Club van Rome gaf aan dat wellicht, als de dingen niet veranderden, ergens in 2050 er een enorm keerpunt zou komen in de hele economische, technologische ontwikkeling van deze wereld. En een heel ernstige situatie zou kunnen ontstaan. Een overshoot collapse scenario noemden ze dat.
Hmm.
Nou, dat was dus over 50 jaar. Dat was voor ons toen te ver en te veel om daar heel erg over na te gaan denken. Bovendien kan plots die economische crisis kan er ook een beetje aanzetten. Dat leidt dan ook weer af. Dus dat onderwerp ecologische aspecten van economische groei heb ik eigenlijk nooit echt goed begrepen en ook nooit goed in verdiept, omdat ik dacht, het is een kostenpost, het is een lastpost en laten we nou gewoon onze business doen.
Ja.
En daar ben ik van teruggekomen toen ik dat boek geschreven had, dat ecologie en economie twee elementen van onze samenleving zijn die heel nauw met elkaar verbonden zijn en niet los van elkaar te denken zijn. Maar het vraagt wel langetermijn denken en langetermijn inzicht. En ik dacht, ja, als ik nog iets wil gaan doen in de rest van mijn leven dat zin heeft, dan zou ik dat onderwerp willen oppakken om te kijken of ik daar iets mee kan bereiken voor de, niet voor mezelf, maar voor de toekomst van de mensen die na mij leven. Om te voorkomen dat we inderdaad in die overshoot collapse situatie terechtkomen.
je stapt er heel snel overheen. Je zegt, ik kom tot de conclusie dat die twee een nauwe samenhang hebben. Dat je met beide rekening moet houden. Als je
ja, dat was in 1990.
Maar hoe komt u tot die conclusie?
Huh?
Hoe komt u tot die conclusie? Hoe komt u tot dat inzicht?
Ja. Enerzijds uit filosofische overwegingen. Ik heb mij ook voordat ik een boek ging schrijven al lang altijd verdiept in de evolutietheorie. En evolutietheorie, naarmate je daar meer en meer van weet en hoort, en bij mensen ook daar meer van weet en horen, is steeds duidelijker dat daar alles met elkaar samenhangt. Dus om het woord ecosysteem even te noemen, want dat spreekt de mensen wel aan tegenwoordig. De hele aardbol is gewoon één groot ecosysteem. Alles hangt met elkaar samen. En we hebben alleen daar geen rekening mee gehouden. En we interfereren in dat systeem door allerlei ontwikkelingen te pushen die tot vernietiging kunnen leiden. Ik heb net op de radio gehoord dat er weer een VN-rapport is gekomen over de bedreigende diersoort op deze aardbol, dat nu zo ongeveer een miljoen zijn. En dat het echt de verkeerde kant op gaat. Met andere woorden, dat soort kanten, dus de evolutiekant, de langere termijn kant, interesseerde mij. En daar viel me dus op dat daar het ecologische aspect zo belangrijk is. En dat we dat eigenlijk in mijn carrière nooit een rol had gespeeld.
Yeah.
Ik had het gevoel dat een misser was. En ik wil voorkomen dat dat een misser zou blijven. Ik moet niet vergeten dat dit was 1984 dat ik tot die conclusie kwam. En dat was toen niet zo'n geliefd onderwerp, eerlijk gezegd. Yeah. Toen ik daarmee begon, en dat werd echt meer naar buiten ook gericht met voorstellen, met boeken schrijven en met al mijn artikelen en zo, dat ik daar naar buiten trad, hebben de meeste van mijn oud-collega's tegen me gezegd, man, daar ben je godsnaam mee bezig. Wat doe je nou? Je gaat ecologie ga je proberen. Je komt toch uit een economische hoek, een technologische hoek. Dan denk je, ja, maar economie, technologie en ecologie hangen nauw met elkaar samen. Alleen die samenhang zijn we kwijtgeraakt. En ik wil mijn best doen om te zorgen dat die samenhang weer hersteld wordt.
En dat lijkt, het lijkt bijna een onmogelijke opgave.
Ja, maar als je echt in je hart en nieren voelt dat dit is iets wat wij moeten gaan doen voor een toekomst van de mensheid. Want anders vernielen we de aarde. Het ziet er nu al heel gevaarlijk uit met dat klimaatprobleem. Maar willen we de aarde handhaven zodat wij ook kunnen blijven bestaan? Het gaat niet zozeer om het bestaan van de aarde, want die rest zich uiteindelijk wel altijd. Maar het gaat om de mensen die erop leven. En dat gaat niet goed als we zo doorgaan. Nou, als je daar echt van overtuigd bent, en dat was ik echt van hart in hart en nieren, dan ga je ervoor knokken, ook als het een onmogelijke taak lijkt.
Ja.
En zo onmogelijk bleek achteraf het ook niet te zijn, want we leven nou, ik begon toen daarmee in 1985, zoals dus 15 plus, dat is 35 jaar geleden ongeveer. Er is wel heel veel veranderd in die tijd.
Ja. Ja.
Heel erg veel.
Ja, maar en tegelijkertijd, zoals u net al zegt, wat is die vlieg, aantal vliegreizen, de vluchten,
ja.
Nog steeds stijgt het. En dus nog steeds is er nog meer vervuiling dan we eigenlijk zouden moeten maken.
Dat zit hem dus in dat patroon wat eerder in dit gesprek toonde. Het is nog niet helemaal doorgedrongen. Dat bewustzijn is nog niet doorgedrongen tot ons allemaal,
nee.
Dat hier echt iets aan de hand is.
Ja.
Dus dat moet voortdurend op gehamerd worden.
Ja.
En duidelijk worden en zichtbaar worden gemaakt. Maar het is natuurlijk toch zo dat veel mensen zeggen, ja, vliegen. Op het ogenblik is dat ongeveer 2% van het CO2-probleem komt van vliegtuigen. Dus waar hebben we het over? Ik wil blijven vliegen. En ik ga niet, als ik naar Rome wil gaan voor een weekje. En dan kijk hoe het kost met de trein te gaan en met het vliegen te gaan. Ja, dan is het vliegen zo verschrikkelijk goedkoper. Dat is geen. Ja. Dus we zijn nog helemaal niet zover dat we in hart en nieren voelen dat we hier iets aan moeten doen.
Ja.
In ons dagelijks leven.
Ja.
En het is natuurlijk. Het is enerzijds is het de overheid, de Verenigde Naties, het zijn de gemeentes, het zijn instellingen. die zich hiermee bezighouden. Maar tegelijkertijd moet de individuele mens, en dat is het moeilijkste van allemaal, moet daar ook mee instemmen. En daar begrip voor krijgen en ook kennis voor krijgen. En ik zie nu wel gebeuren dat onder de jeugd dat veel meer leeft dan onder de, zeg maar, de 40'ers, 50'ers, 60'ers van deze tijd. Maar het bewustzijn dat er iets aan de hand is wat werkelijk dood en bloedserieus is, dat groeit nog maar heel langzaam.
Dat denk ik ook. En dat is een van, ik denk, de belangrijkste reden dat ik graag met u dit gesprek wilde aanvoeren. Want ik kreeg het van Elsa, kreeg ik het boek, het essay, Code Oranje voor het leven op aarde. Ja. En ik las het en toen wist ik het zeker, dat ik graag met u een gesprek wilde hierover, omdat ik dit ook een belangrijk onderwerp vind. En ik hoop dat deze aflevering in ieder geval weer een stukje bijdraagt in de bewustwording van mensen. Als je nadenkt over, als je bezig bent met je bedrijf en laten groeien, over een innovatie nadenkt, ook een stap verder maakt en denkt, wat is het effect daarvan op de rest van de mensheid, de ecologie en al
dat. Ja, maar in dat boek wat u nu net vermeldt, Code Oranje, wat een paar maanden geleden is uitgekomen, daar geef ik een inzichtelijk beeld over wat eigenlijk dat patroon is wat ik herkend heb. En dat we dat patroon, als we dat doorhebben, dat dat inderdaad zo gaat, dat we dan echt moeten opschieten om iets te veranderen en te verbeteren. En ik ben dus geen doemdenker, ik ben een doedenker. Dus je moet het gewoon, je moet er eens aan gaan doen. En niet alleen maar praten over hoe ellendig het allemaal zou kunnen worden als we niks doen, maar het gaat erom, als je iets doet, dan kan je het voorkomen. Maar dat zover zijn we nog niet.
Ja.
En ik ben nu zo langzamerhand op leeftijd, zoals dat heet. Dus, maar ik vecht nog wel door, maar ik vecht niet meer zo hard als ik gevochten heb in de afgelopen 30 jaar. Ik weet en dat mensen dat nu ook overnemen en dat ook doen. Maar in dit boekje geef ik de urgentie van de problematiek aan. Niet alleen maar door vage woorden en vage ideeën, maar hele concrete, onderbouwde gegevens waaruit blijkt, er is gewoon Code Oranje voor het leven op aarde.
Ja. En het bijzondere van het boekje vind ik dus dat het, als je begint te lezen, het gaat heel ver terug.
Ja.
En de laatste stukje waar we nu in leven, dat lijkt heel snel te gaan. En dat gaat ook heel snel. Want de eerste trajecten gaan over miljoenen, miljarden jaren. Want u heeft het boek opgezet in 4 delen.
Ja.
Het zijn de 4 fases, de 4 innovaties, die u zo noemt, waar het om draait.
Ja, maar dat is wat ik, ja.
Dus misschien kunt u iets vertellen over...
Nou, wat de benadering van het boek is, dat we kijken naar de innovaties van nu, van de laatste 400, 200 jaar. En waarom dat zo goede, maar ook zo slechte effecten heeft. Hoe is het in het verleden gegaan? Dus het boek maakt een analyse van hoe is dat gegaan voordat wij überhaupt bestonden als mensen. Want het is het hele evolutieproces wat er zo 13,7 miljard jaar aan de gang is, als we daar gelijk in hebben, bestaat uit 1 grote volgorde van innovaties. Het eerste atoom is een innovatie van klasse. Het eerste orgaan, het levende orgaan, is nog een innovatie van klasse. Dus er is al heel veel geïnnoveerd in al die miljoenen en miljarden jaren voordat wij er waren. En die innovaties, is een van de conclusies van mijn analyse, hebben allemaal wel altijd een samenhang vertoond. Er is altijd een samenhang gebleven en ook een harmonieuze samenhang. Dus het ecosysteem van de aarde is een consequentie van de evolutie, is een totaal samenhangend systeem. Sinds wij zijn gaan innoveren, en dat is ook pas 200.000-300.000 jaar met de uitvinding van het wiel en dat soort dingen, maar we zijn natuurlijk nu gigantisch snel aan het innoveren. Wij hebben die samenhang verloren bij het innovatieproces. Dus het verschil tussen innovatieproces voor ons en na ons is dat er daarvoor een samenhang was en dat er in onze tijd minder samenhang is. En dat is de oorzaak van de problematiek. Dat leg ik dan zo goed mogelijk uit. Waarbij ook interessant is dat de snelheid waarmee de grote innovaties elkaar opvolgden in de evolutie, in al die miljarden jaren, is steeds sneller gegaan. Dus wat je net ook zei, steeds kortere termijnen tussen de opvolgende grote innovaties. Dat zien we nu ook gebeuren. We zien dus nu wel energie-innovatie gehad, de scheikundige technologische innovatie. We hebben nu de ICT-innovatiegolf. Drie golven die achter elkaar, steeds dichter achter elkaar zitten. Die ook ongelooflijke consequenties hebben, positieve, maar ook negatieve. Ik maak me heel erg veel zorgen over de negatieve consequenties van de ICT-golf. Daar wordt volgens mij veel te weinig over nagedacht. 5G is volgens mij een hele gevaarlijke ontwikkeling. Hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar als we maar op tijd iets doen. En niet 20 jaar wachten en dan zeggen, oh mijn hemel, we hebben dat niet goed voorzien, wat daar de consequenties van waren. Enfin, dus die patronen van dat het allemaal zoveel sneller gaat en nu helemaal een innovatie-explosie in de mensheid is ontstaan, gaat zo snel dat ik ook voorspel, of niet voorspel, dat is een verkeerd woord, maar voorzie, dat we naar een volgende hele grote nieuwe innovatie toe groeien in het kader van het evolutieproces. En naar mijn gevoel en mijn overtuiging is die innovatiegolf waar wij nu in zitten, is een voorloper van een totale andere nieuwe evolutiesprong. En dat zou kunnen betekenen voor ons als mensheid, dat wij of als mensheid geheel gaan verdwijnen, omdat we onszelf kapot innoveren en uiteindelijk de aarde zo vernielen dat we zelf niet meer overleven, of dat er een hele nieuwe mensheid gaat ontstaan, die een heel andere levensbeschouwing heeft en een andere levensinvulling heeft. En dat er dan een innovatie optreedt in het soort mensen dat op deze aarde gaan leven. En dat die sprong, dat lijkt allemaal theoretisch allemaal interessant, maar die sprong is volgens mij heel nabij. En met nabij bedoel ik zeker in de komende 50 jaar. Dan gaat er iets geweldigs gebeuren. Iets geweldigs wat katastrofaal kan zijn. Maar dat hangt van ons af, hoe we ons opstellen. Of die ook een vernieuwing van de mensheid kan betekenen. Wat ongekende nieuwe mogelijkheden biedt die we nauwelijks kunnen voorzien. Maar daar staan we nu. Daar gaan we naartoe, denk ik. En dat is natuurlijk wel heel spannend. Als je daar nog iets aan kan bijdragen. Ik zal het niet meer zoveel jaren kunnen doen. Maar de luisteraars die hier naar luisteren misschien wel. We kunnen allemaal met de generaties die er nu zijn, met de generaties die er komen, werken aan het voorkomen van die catastrofe en het laten komen van die grote vernieuwing.
Zoals het er straks al zei, de catastrofe is dan mogelijk dat de mens zichzelf vernietigt, de mensheid zichzelf vernietigt.
Ja.
En op de aarde zijn in het verleden, net schrijft ook in het boekje, al een paar keer disruptieve omstandigheden geweest, waarbij een heel groot deel van het leven op de aarde was uitgeroeid.
Ja, we hebben in de afgelopen 700 miljoen jaar, nee, 300 miljoen jaar, hebben zes massa-extincties gehad, zo heet dat.
Ja.
Dat is in ieder geval een ongelooflijk groot gedeelte van alles wat leeft op aarde weggevaagd is. Overigens, alle zes hebben zij te maken gehad met een klimaatverandering. En een klimaatverandering of door kosmologische veranderingen in de kosmos, of doordat er, wat dan de laatste was van 65 miljoen jaar geleden, dat er een meteoor ingeslagen is in de aarde in Mexico. Dat is nu bewezen dat dat inderdaad de reden was voor de temperatuurstijging die toen heeft plaatsgevonden. Waardoor 90% van alles wat leeft op aarde is doodgegaan. Klimaatveranderingen is dus inderdaad een ontzettend belangrijke factor geweest bij massa-extincties. Ik zeg niet dat ik denk dat dat nu ook weer zo is, maar het zou kunnen.
Ja. Want toen was het dus die meteor die terechtkwam en dus de as zorgde ervoor
dat de zon werd weggehouden. En dat de temperaturen sterk veranderden ten gevolge van de organismen die aan de temperatuur gewend waren die op de aarde heersten, daar niet konden overleven.
Maar dat was een temperatuurdaling?
Nee, het was een temperatuurverhoging. Het was een,
toch?
Ja, het is, omdat de aarde werd afgeschermd en de zon zijn warmte wel bleef geven, maar er gewoon geen warmte weg.
Oké.
Ja.
En dus eigenlijk zitten we nu in een vergelijkbaar iets?
Ja, maar dat hebben wij dan veroorzaakt.
Ja, precies.
Althans, als je gelooft, dat zijn nog steeds mensen die dat niet geloven.
Ja.
Maar als wij als mensheid met onze fossiele brandstof energie deze opwarming hebben veroorzaakt, dan zijn wij onderdeel van het evolutieproces op aarde wat haar eigen massa-extinctie veroorzaakt. Die andere massa-extinctie waren het gevolg van veranderingen in de kosmos. Dat is natuurlijk wel weer een heel eind verder weg dan van de aarde. Je kan ook zeggen, nou, dan is dus het kosmologische evolutieproces niet helemaal altijd harmonieus geweest. Want ik zei dus dat de evolutie zich kenmerkt door samenhang en harmonie. Dat is in het kosmologische grotere beeld niet altijd het geval geweest. Maar dan heb ik het over. Ik heb het dan meer over de evolutie op de aarde.
Ja.
Ja. Maar ja, je kan dit soort dingen natuurlijk wel met elkaar vergelijken. En eventueel zeggen dat het komt er ook aan, maar dat, we weten het gewoon niet.
Nee.
Wat er nog aan innovaties gaat plaatsvinden door onze menselijk vernuft, we weten het niet. Misschien wel zo ongelooflijk slimme dingen die we nog nooit over nagedacht hebben, dat scenario weer niet gaat verschijnen.
Ja.
Maar ik denk dat de snelheid waarmee nu alles gaat, en de snelheid waarmee de ICT-explosie plaatsvindt, is helemaal niet meer te volgen bijna voor een normaal mens. Dat we toch wel op weg zijn naar een vrij explosieve verandering in het evolutieproces op aarde.
Ja, precies. En ja. Dan zijn er mensen die naar Mars willen, dus nou, misschien kunnen we voor de tijd vluchten.
Ja, ja.
Of onze eigen biodiversiteit maken.
Ja.
Wat is de belangrijkste verandering die we zouden moeten ontwikkelen om de innovaties van meerdere kanten te belichten, om te zien wat het effect is?
Nou ja, naar mijn overtuiging, dat beschrijf ik ook uitvoerig in mijn boekje, dat iedereen die bezig is met innovatie, of het nou technologische, sociale of andere innovatie, alles wat met innovatie te maken heeft, iedereen heeft wel iets met innovatie te maken. Dat die iedere persoon, ieder individu die aan innovatie werkt, zich blijft afvragen met een zekere regelmaat, is wat ik aan het doen ben nou niet economisch wel interessant en technologisch boeiend, maar wat kan dit voor sociale consequenties hebben? Laat ik daar eens goed over nadenken. Dat heeft de man van Facebook uiteindelijk ook gezegd. Hij zegt, ik heb helemaal niet voorzien wat de sociale consequenties waren van mijn innovatie. En dat is een hele grote denkfout geweest. Nou, als meer individuen, hij was dan ook wat aan de late kant, maar als meer individuen op deze wereld die met innovatie bezig zijn, zich afvragen, echt serieus afvragen, en ook met andere mensen over praten, wat zijn de sociale consequenties, wat zijn de ecologische, wat zijn de ethische consequenties, wat zijn de culturele consequenties, en zelfs ook wat zijn de levensbeschouwelijke consequenties, dan gaat het innovatie beeld gaat veranderen. Het gebeurt nu al voor een deel, maar het gebeurt nog veel te weinig.
Begint dat dan in de opleiding of begint dat in het bedrijfsleven?
Het zit ook in de cultuur van de maatschappij. En het zit dus bij de cultuur, en de cultuur heeft natuurlijk te maken met het individu. En even een hele gekke sprong te maken, als wij, en dat ziet er naar uit dat het wel eens die kant op zou kunnen gaan, geconfronteerd worden met een wereldmacht als China, die straks alles voor het zeggen heeft in de wereld, dan weet u ook wel dat de sociale, ethische, culturele en de levensbeschouwelijke consequenties van het Chinese denken en de Chinese manier van een land besturen heel anders zijn dan de westerse denkbeelden. Dus dat zijn ook zijn waarden. Het gaat allemaal om waarden.
Mm-hmm.
En die waarden hebben wij bij de innovatie van de laatste, technologische innovaties van de laatste 200 jaar, onvoldoende in aanmerking genomen. Ik zeg niet, ik beschuldig geen mensen. Ik neem waar dat dit gebeurt. Dus ik ben zelf in Delft opgeleid en opgegroeid. En ik heb zelf ook geleerd dat alles wat je, dat meten is weten, hè? Een hele misleidende stelling volgens mij. Want dat is niet zo. Men weet niet altijd alles. En daarom weet je, daarom, je kan niet, en je kan niet alles altijd meten.
Nee.
Hè? Niet alles is meetbaar.
Nee.
En dat is een van de grote problemen, denk ik, in het hele technologisch innovatieproces. In Delft heb ik geleerd, zoals ik al eerder zei, meten is weten. Wetenschap bepaalt de technologie. En wetenschap gaat over weten. Dus wat je niet kan weten, wat je niet kan meten, sorry, wat je niet kan meten, leg je als wetenschapper terzijde. En ik ben er langs achtergekomen, en daar ga ik ook uitvoeren op in mijn boek, dat er zo verschrikkelijk veel is wat wij niet weten en ook niet kunnen meten. En dus ook nooit kunnen weten. En dat element van wat je niet weet en wat andere dimensies zijn die je niet kan meten, die spelen een belangrijke rol in onze, voor onze toekomst. En dat is wat we in de laatste paar honderd jaar in de wereld een beetje aan het vergeten zijn. Alles wordt gedaan op basis van hoeveel kost het, hoe lang is het, hoe zwaar is het, word je er rijk van. Het gaat allemaal om economie, om bezit en macht en geld. En er zijn natuurlijk andere waarden in de wereld. Iedereen weet dat wel, maar je wordt zo overweldigd door de toestroming van kwantitatieve gegevens, van meetbare gegevens, dat iedereen leeft in een wereld van meten en denken dat dat dus weten is. En dat is een beetje een filosofische beschouwing nu, maar ik denk dat als wij daar weer doorheen kunnen breken, dat we dan dat de goede weg zijn. En dan kom ik op een heel ander onderwerp, wat ook in het boek beschreven is, dat is, hoe komt het nou dat wij als mensen, want wij bestaan uit materie die je kan weten en die je kan meten, maar wij weten allemaal, we weten niet wat het is, maar we hebben iets niet meetbaars. We hebben een karakter, we hebben een ziel, we hebben een mind. Allemaal dingen die niet te meten zijn van een mind of van het bewustzijn. We hebben helemaal geen locatie in ons lichaam. Dus er is ook iets niet meetbaars en niet weetbaars in onszelf. Maar desalniettemin, we gaan weer ons concentreren, ons toch overduidelijk op de meetbare dingen. En de hersenpsychologen, de hersendeskundigen, die zeggen dat komt omdat wij een linker en een rechter hersenhelft hebben, waarbij de rechter hersenhelft dus meer het niet meetbare en het niet weetbare deel hanteert van ons denken en ons doen, terwijl de linkerhelft naar de rationaliteit, naar de meetbare, naar de zichtbare, naar de materiële kanten kijkt. En in onze structuur van onze samenleving in de afgelopen, zeg maar, honderden jaren, of misschien wel honderden duizenden jaren, zijn wij steeds meer aandacht gaan besteden aan die linker-rechterhelft en hebben de rechter hersenhelft, de linker hersenhelft, en hebben de rechter hersenhelft verwaarloosd, weggeduwd. En als wij allemaal als mensen, dat is natuurlijk een prachtig ideaal, maar als wij allemaal als mensen weer dat evenwicht zouden gaan zoeken tussen dat rechter en dat linker deel van ons denken en handelen, dan zouden we ook ons meer bewust worden van de negatieve consequenties van ons puur kwantitatief meetbare technologische innovatie denken.
Dan heb ik hier twee vragen op. Is dit, want u heeft ook eerder hier onderzoek naar gedaan, tussen man-vrouw balans. Is dit zo dat het bij vrouwen, naar uw mening, minder een rol speelt, dat kwantitatieve deel, dan bij mannen?
Nou, dat die vraag heb ik mij ook gesteld toen ik na een jaar of 10 had gewerkt aan ecologie en economie. En het viel me dus op dat in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek, de mannen over het algemeen meer aandacht besteden en meer geboeid zijn door de economische aspecten van beleid. En dat vrouwen meer openstaan voor de ecologische aspecten van beleid. Hoe komt dat? En dus ik heb daar ook een boek over geschreven. Het boek heette Over vrouw en man. Een heel uitvoerige studie van waar is dat vandaan gekomen? En is dat natuurlijk of is dat natural or cultural? Is het natuurlijk iets of is dat iets wat in de cultuur gegroeid is? Waarbij dus in het bedrijfsleven en in de overheid je dus toen zag, je ziet nu minder, maar nog steeds toch wel heel sterk, dat de vrouwen meer openstaan voor luisteren en kijken naar de ecologische consequenties van handelingen dan mannen dat zijn. En dat zit denk ik wel, enerzijds zit dat in de vrouwelijke karakters, maar het is ook wel zo gegroeid. Ik denk dat het veel extremer gegroeid is dan het in feite is. En dat mannen, als ze zich zouden afvragen wat is hier aan de hand, ook, geldt trouwens ook voor mijzelf, plotseling gaan ontdekken dat het ecologische aspect wel degelijk essentieel en belangrijk is. En dat het niet alleen maar om meetbare en materiële waarden gaat, maar ook om andere waarden. Dus ik denk dat er altijd een verschil is geweest en zal blijven tussen mannen en vrouwen over hun visie op de wereld en hun denken over de wereld. Maar het verschil tussen man en vrouw is waanzinnig geaccentueerd door onze maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste paar duizend jaar. Daar hebben religies volgens mij ook een belangrijke rol gespeeld. In het forceren van een man moet een man zijn en een vrouw moet een vrouw zijn. Terwijl mannen hebben vrouwelijke eigenschappen en vrouwen hebben ook mannelijke eigenschappen. Maar dat mag niet getoond worden in de meeste situaties in onze maatschappij. En dat is doodzonde. Want de mannelijke eigenschappen van vrouwen zijn sterk en moeten meer mogelijkheden krijgen. En de vrouwelijke eigenschappen van mannen zijn ook sterk en moeten ook meer mogelijkheden krijgen. Maar we hebben afgesproken, blijkbaar met z'n allen, een rolmodel. Een man moet allemaal dingen doen die mannelijk zijn, tussen aanhalingstekens. En een vrouw moet dingen doen die vrouwelijk zijn, tussen aanhalingstekens. En dat heeft hem bijgedragen, denk ik, tot deze scheiding tussen economie en ecologie. En ook een rol gespeeld bij de innovatieprocessen die hebben geleid tot de situatie waar we vandaag de dag in zitten. En dan bedoel ik dus de negatieve consequenties van positieve technologische uitvindingen.
Want de andere vraag die ik had, zou je voor een deel meer opgelost kunnen worden? Want hoe zorg je dan voor de balans tussen de linker en de rechter hersenhelft?
Ja.
Dat is dan de vraag. Hoe zorg je nou voor dat ik een betere balans krijg als man of als vrouw?
Nou, ik denk dus onder andere, maar dat is mijn persoonlijke mening, en ik denk dat er heel veel andere meningen ook over zijn hoe je dat zou kunnen veranderen. Maar door je die vijf vragen te stellen die ik daarnet noemde, hoe je in het leven staat. En als je zegt, wat vind jij van, hoe belangrijk vind jij ecologie in jouw handelen, in je werk, in je privéleven? Hoe belangrijk vind je ecologie? Denk daar eens over na. Want het is natuurlijk heel makkelijk om ecologie gewoon te vergeten. En dat is dus een lastig, ingewikkeld onderwerp. Het is niet zo makkelijk meetbaar. In ieder geval moeilijker meetbaar. Het is ook minder materieel. Dus ik schuif weg. Het is veel makkelijker om te werken met meetbare en hanteerbare dingen. Maar als je toch die vraag blijft stellen, dat heb ik aan mijzelf dus ook gedaan. Maar als je ook de vraag blijft stellen, zoals ik leef en zoals ik doe, en zoals ik werk en zoals ik mij gedraag in de samenleving, is dat sociaal verantwoord? Ben ik misschien sociaal niet zo goed bezig? Laat ik daar zo goed over nadenken. Zijn er dingen die ik zou kunnen doen die ik niet doe, die ik eigenlijk wel zou moeten doen, maar die ik wegschuif omdat het niet uitkomt of omdat het makkelijk is om het weg te schuiven? En zo kun je ook de ethische vraagstelling stellen. Zo kun je ook de culturele vraagstelling stellen. En last but not least, past wat jij doet en je leven eigenlijk wel, je levensbeschouwing. Wat is jouw levensbeschouwing? Nou, dat zijn allemaal hele zware vragen om aan jezelf te stellen. En niet iedereen zal er veel tijd voor hebben of veel, misschien ook niet de ruimte voor hebben om dat uitvoerig te doen. Maar toch, je komt alleen maar tot bewustzijnverandering en ook verandering van je rechter en linker hersenhelft als je jezelf vragen blijft stellen. Want als je in een patroon blijft leven waarin je gewend bent te leven en daar niet vanaf wil of kan wijken omdat het gewoon makkelijker is om te doen zoals het altijd was in plaats van anders te gaan doen, ja, dan komen we, dan schieven we niet op.
Ja. Ik denk dat het belangrijk is als je luistert naar deze aflevering dat je het boek, gewoon de essay, gewoon moet kopen. Om niet aan de slag te gaan. Omdat het essay geeft inzicht over de innovaties die jij benoemt. Het helpt je om erover na te denken. En het helpt je ook om even stil te staan bij het leven van nu. En wat is het effect van wat we aan het doen zijn. Niet wij als maatschappij, maar jij als persoon, als luisteraar.
Ja, ja.
En ik denk dat dat gewoon de beste oplossing is, want we kunnen hier heel lang over praten, maar uiteindelijk moet je zelf gaan nadenken.
Ja, dat is zo. En dat is niet makkelijk, want er is weinig. We hebben het allemaal heel druk. Ik heb wel eens gezegd tegen mezelf, maar ook tegen andere mensen, je moet het voor een beetje, of even, het woord even moet je uit je vocabulaire schrappen. Want we doen alles even tegenwoordig. Dus er is weinig tijd meer voor om over reflectie. En tijd voor reflectie moet je af en toe nemen, denk ik, om je die vragen te stellen, antwoorden overwegen. En dan kom je wel eens tot inzichten. En dat betekent een bewustwordingsproces van verandering. En dat is het moeilijkste van alles. Verandering.
Ja, ja, dat is waar mijn werk over gaat. Waar ik over veel over schrijf, waar ik met ondernemers over praat. Ondernemers zijn gewend om te doen wat ze superleuk vinden. Dus ze zijn bezig met hun bedrijf, met nadenken hoe kan ik meer klanten binnenhalen, meer omzet, meer mensen helpen.
En daar zijn ze goed in.
Ja, anders was het bedrijf niet gelukt.
Nee.
Maar wat belangrijk is, dat je tegelijkertijd ruimte neemt, zoals je zegt, om te beschouwen, maar ook om te leren en te luisteren naar andere mensen, zodat je nieuwe inzichten krijgt, zodat je gedrag langzaam kunt veranderen naar een manier die beter past bij de situatie waar we nu in zitten. En ook in de toekomst denken we in.
Ja.
En bijvoorbeeld, ik ben een groot voorstander van dat je als ondernemer ook denkt dat je niet meer dan 40 uur werkt. Zodat je de ruimte hebt, kunt maken voor jezelf om over dit soort dingen na te denken. En dat je ook blokken reserveert in een week, in een werkweek, om na te denken voor je bedrijf. Dat je niet de telefoon opneemt of niet een projectje oppakt dat je ligt eventjes. Maar dat je een blok neemt en zegt, oké, ga eens gewoon nadenken over wat zijn we nu aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Wat is het belangrijkste wat ik moet doen?
Ja, ja.
Dus voor mij is het een onderwerp waar ik heel veel mee bezig ben. En ook voor mezelf altijd de ruimte neem om rust in te bouwen in een dag en in een week. Om over dingen na te denken, om over naar dingen te luisteren.
Nou, ik vind het ontzettend fijn om dat te horen. Want dat betekent dat er toch wel beweging zou kunnen gaan ontstaan.
Ik doe het al mijn best.
Ja, je doet je best en dat is ontzettend belangrijk. Het is niet makkelijk, maar het is ontzettend belangrijk.
Ja.
Ja.
Alet, is er nog iets wat jij kwijt wil aan de luisteraar?
Ik denk dat we het hele gesprek wel, heb ik zoveel mogelijk kwijtgeraakt wat ik kwijt wou. Ik kan niet nog iets nieuws bedenken. Behalve dat, zoals ik al eerder gezegd heb, dat ik hoop dat dit nadenken en dit reflectieproces ook gaat plaatsvinden in brede kring over de ontwikkeling van de 5G. Want wij omringen de planeet in de komende 20 jaar met een gigantische dichte massa van elektromagnetische straling. Waarvan verschillende consequenties en verschillende intensiteit. Waarvan ik denk dat wij nu niet ons beseffen wat uiteindelijk daar de diepgaande consequenties van kunnen zijn. We vinden het nu spannend, omdat alles sneller en beter en goedkoper en communicatief interessant gaat worden. Dus het gaat allemaal sneller, 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 sneller. Maar de consequenties van de aanwezigheid van die grote massa's straling waar niemand meer aan kan ontkomen, en die niet alleen maar een opwarmingseffect heeft, maar ook een biologisch effect heeft op de organismen, dat we dat op tijd onder ogen zien om de maatregelen te nemen om dat te voorkomen. Dat is denk ik een van de grote uitdagingen van innovaties van vandaag de dag. Kijk naar de consequenties van al die ongelooflijke voordelen die we daarin zien. De consequenties voor de gezondheid van de mens en van de natuur.
Ja.
Dus economisch en ecologisch,
ja,
denken.
En het kan in balans. Als je luistert nu, ik heb een link in de show notes bij deze uitzending naar het boekje toe. Ook de website van Allert, maar vooral het boekje. En dan kun je hem rechtstreeks bestellen. Het is niet kostbaar, dus het is eenvoudig om te bestellen. Doe het en neem de tijd om te lezen en te leren. Dankjewel, Allert, voor deze tijd.
Ja, dankjewel, Arno, voor de tijd die jij beschikbaar stelt. Ik stel het heel op prijs.
Dat was het bijzondere gesprek met Allert. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show197. Daar vind je ook de link waar je het boek direct kunt bestellen bij Allert. Wil je nog meer van deze afleveringen vanzelf in de toekomst ontvangen? Dan kan dat heel eenvoudig door te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld de Apple Podcast app. Standaard op je iPhone. Open deze app, zoek op de Erno Hanning Show en klik op abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties op deze podcast met Allert? Stuur me dan een mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Ja, en ook deze aflevering kan niet zonder mijn boekje, ondanks dat we het boek hebben gehad van Allert net. Hoe je meer rust krijgt als ondernemer terwijl je er geen tijd voor hebt. Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken in je bedrijf. En hoe je het netto resultaat van het bedrijf verhoogt zonder hard te werken. Wil je dat weten? Vraag dan het gratis boekje Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek. Je krijgt het helemaal gratis. Als je de digitale versie bestelt, wil je het fysieke boekje, dan betaal je alleen de verzendkosten. Dus het boekje nog steeds gratis, hè? Vraag het nu aan op ernohanning.nl. En ik weet, als ondernemer ben je super druk. Waarschijnlijk. Het boekje lees je in één avond tijd. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw business coach, Erno Hanning.